Welkom Jan voor deze, laten we zeggen, tweede aflevering van de podcast Dokters en Wetenschap. We hebben vorige keer onze pilotaflevering gehad. Viel het mee?
Vond het leuk? Viel heel goed mee. Goedenavond Bart. Hey. Ik moet zeggen, duizenden luisteraars hebben ons geschreven, e-mails en postkaart, alles komt toe. En het was werkelijk, dat heeft ons geholpen het nieuwe programma samen te stellen.
Dat klopt, goed. Inderdaad, we hebben ook voor deze keer een aantal interessante artikels. Ik ga ze heel even overlopen als een beetje een inleiding en dan vliegen we er meteen in. We gaan het vandaag hebben, Jan, over mensen van 60 jaar zijn nog altijd seksueel actief.
Dus altijd kloppen als u bij uw ouders langs gaat?
Dat klopt, inderdaad. De gevangenis straft niet alleen de dader, maar ook de kinderen, hebben we gelezen. Dus daar moeten we ook even over praten, want ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Als je iemand straft of een gevangenisstraf uitspreekt, dat heeft meer gevolgen dan dat je denkt.
Ja, en niet enkel voor die persoon, maar voor de volgende generaties.
En vooral, en waarom bespreken wij dat hier in de podcast, dat heeft belangrijke gezondheidsgevolgen voor de kinderen van de mensen die gestraft zijn.
Juist.
We gaan het ook hebben over de vraag die, ja, wederom, we behandelen altijd onderwerpen die eigenlijk iedereen al kent. Deze is, waarom word je dikker als je ouder wordt? Maar wij komen met het antwoord.
Wij willen dat zeker weten. Hè? Wij komen nu in die leeftijd wat er een heel interessante topic wordt.
Ja. En dan de klassieker. Hoe komt het dat ik nog altijd de naam van mijn beste vriend in het eerste leerjaar weet, maar niet meer wie ik gisteren heb ontmoet? Hoe ontstaan en verdwijnen herinneringen?
Dat is iets wat iedereen meemaakt op een bepaald moment, dus goed dat we dat mee te weten komen.
Ja. Een artikel dat we ook hebben gevonden, dat we zeker even willen bekijken, is dat men nu ook protheses kan aansturen via hersengolven. Dat op zich is niet nieuw, maar er is ontdekt dat, of laten we zeggen, artificial intelligence wordt nu gebruikt om dat ook veel sneller en vlotter te laten gaan.
En nauwkeuriger, ja. Dus dat geeft zeker nieuwe mogelijkheden.
Oké. We gaan het ook hebben over het feit dat men hersencellen heeft kunnen transplanteren bij muizen, zonder dat er antiverwerpingsdrugs of medicijnen zijn gebruikt. Dat is ook wel een belangrijke.
Ja, of toch langdurig. En dat is een probleem, want deze antiverwervingsmiddelen, die hebben op lange duur frequent neveneffecten of andere risico's. Dus als je dat kunt zonder deze zware geneesmiddelen, is dat wel een groot voordeel.
Oké. En dan een laatste artikel waar we mee gaan afsluiten, maar wel een heel belangrijke. Welke invloed heeft voedsel op het ontstaan van diabetes? En je hebt daar fantastisch nieuws.
Het is goed om te weten. Iedereen weet volkornbrood. Niet iedereen wat iedereen het meeste lust. Maar zelfs alcohol kan protectief zijn, maar natuurlijk in mate.
Dus je alcohol kan beschermen tegen het krijgen van diabetes?
Dat hebben tenminste wetenschappers zo statistiek bewezen.
Oké, vanaf nu moeten we dus een glaasje wijn drinken bij de podcast, denk ik, want anders dan...
Dat is juist, we gaan, op het moment zitten we nog bij mineralen.
Met water, inderdaad. Oké, laten we er maar meteen in vliegen. En het eerste topic is eigenlijk mensen die 60-plussers, 60, 70, 80-plussers, zijn nog altijd heel seksueel actief. En dat zit nog altijd een beetje in de taboesfeer, heb ik gelezen.
Daar wordt weinig over gesproken, ook niet in de dokter-patiëntrelatie. En daar was onlangs een WHO-rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie. 260 pagina's, daarvan was 0,3% over het thema seksualiteit.
Ja, nou, dat is niks dus eigenlijk. Ja.
En als je denkt hoe belangrijk dat voor het welzijn van de mens is, is toch een belangrijk thema.
Mm-hmm, inderdaad. In welke mate is dat belangrijk in het behandelen van gezondheidskwaaltjes of in het omgaan met de patiënt van die leeftijd? Kan je daar een aantal voorbeelden geven?
Ja, dus als je ziet, patiënten boven 60, ten eerste, wat toch zeer interessant is, 1/3 van deze groep is seksueel actiever dan de gemiddelde 20 jaar tot 30 jaar.
Oké.
Okay. Dus dat is toch anders dan wat de meesten toch zouden verwachten.
Ja.
Dus we spreken hier niet over iets wat maar een klein aantal mensen betreft.
Mm-hmm.
En nu... Maar dat is die leeftijd waar bepaalde kwaaltjes optreden. Bijvoorbeeld, sommige mensen krijgen een heupprothese, krijgen een heupoperatie. En ja, dat heeft natuurlijk achteraf ook voor de seksualiteit gevolgen. Het gaat niet altijd over verkeer, maar ook er is meer petting. Dat is een andere vorm van seksualiteit soms. Mm-hmm. Maar hier zou bijvoorbeeld op voorhand met de patiënt kunnen besproken worden welke posities zijn je beter geschikt.
Oké, dat is nu niet iets wat ik direct zou bespreken met de huisarts. Komt niet bij mij op, ik zou het zo zeggen. Ik ben nog geen 60-plusser, maar zelfs als 40-plusser Ja. Ik denk er niet aan.
Eigenlijk. Je hebt daar niet aan gedacht, juist. Nee. En nee. Misschien uw orthopede die de ingreep gaat doen, die 45 is, heeft er misschien ook nog niet over nagedacht. Ja. Maar het is iets waar men toch zou over moeten nadenken of wat men zou kunnen aanspreken in een gesprek voordat men zo'n ingreep ondergaat.
Zou kunnen denken dat het zelfs problematisch kan zijn als je er niet over spreekt.
Absoluut, omdat die patiënt hierop niet voorbereid is. Mm-hmm. En plots met een beperking zit die hem niet verwacht heeft.
Mm-hmm. Dus misschien ook iets dat in de maatschappij wel een beetje mag geïnjecteerd worden van praat erover. Dat kan belangrijk zijn. Just. Zowel relationeel als voor je eigen, ik denk ook fysieke en mentale gezondheid. Want je zei het daarnet, er komen kwaaltjes op. Heupoperatie is natuurlijk een vrij drastische,
maar je hebt heel veel mannen die bijvoorbeeld operaties ondergaan voor de prostaat. Mm-hmm. Dat heeft een risico voor erectieproblemen, impotentie. Je hebt bijwerkingen van medicatie die bijvoorbeeld invloed hebben op impotentie. Dan is het ook een verandering, dat is een normale verandering, dat het opwinden langer duurt. Mm-hmm. Dat tijd tot ejaculatie langer duurt. Of bij vrouwen de minder lubrificatie wordt dat genoemd. Mm-hmm. Maar dat zijn dingen die je frequent ook kunt behandelen. Daar bestaan oplossingen. En dus het is wel waard om daarover te spreken.
Ja, dus de oplossing is snel gevonden. Of snel gevonden. Maar je moet er wel eerst over kunnen en durven praten misschien.
Absoluut. Wat men gezien heeft, is dat eigenlijk die graad van seksuele activiteit vooral ook afhangt van de partner. Zijn die mensen in een relatie? Zijn die mensen in een goede relatie? Zijn ze sowieso iets meer positief ingesteld? Dat zijn dan die mensen die ook frequent seksueel actiever zijn. Maar dat geldt natuurlijk ook bij jongere leeftijd.
Ja. Ik vond het ook interessant wel om te zien dat eigenlijk toch nog een belangrijk deel van die populatie ook seksueeler actief was dan 20 tot 30-jarigen. Ik kijk uit naar mijn oude dag, Jan, bij deze.
Dus die wacht op je pensioen.
absoluut aan het uitkijken, ja.
In ieder geval heeft dat natuurlijk ook implicaties als je denkt bijvoorbeeld aan rusthuizen of verzorgingsinstellingen. Ja. Mm-hmm. Dat men misschien nog een beetje alerter moet zijn dat je aanklopt voordat je een kamer binnentreedt.
Privacygewijs dan, of?
Juist. Yes, dat je de privacy respecteert. In Zwitserland zelfs is er een beroep, de seksuaalassistent, die mensen met beperkingen helpen manieren te vinden voor een seksueel leven dat aan hun welzijn voldoet.
Maar is dat niet meer voor gehandicapten of mensen met een, mensen met een fysieke beperking?
Juist. Dat is eigenlijk meestal maar... In Zwitserland bestaat dat blijkbaar ook voor...
Ja. Ik heb er ook al over gehoord in België, dat je daar ook als je een bepaalde fysieke handicap hebt, dat je dan ook terecht kan met hulp van de overheid om daar een aantal oplossingen voor te vinden. Maar hier in de studie ging het eigenlijk vooral over het bespreekbaar maken van seksualiteit bij 60-plussers en dat je daar eigenlijk best wel meer aandacht aan mag besteden.
Juist.
En dat het ook voor de gezondheid van ons algemeen veel beter zou zijn.
Absoluut. Dus open daarover spreken, maar respectvol en professioneel.
Oké. Ik heb ook een artikel van jou doorgekregen, Jan. En dat vond ik heel boeiend. Ook wel een beetje verontrustend. En dat was eigenlijk over het effect van een gevangenisstraf. Niet zozeer op de dader zelf, maar op de kinderen van de dader of de kinderen van de persoon die van zijn vrijheid wordt beroofd.
Dat is werkelijk toch verontrustend als je ziet. Het was al gekend dat een gevangenisstraf direct een invloed op de kindheid heeft. Mm-hmm. Dat heeft deze studie, die is in North Carolina gedaan, in de VS, in een zeer landelijke streek. Mm-hmm. En daar waren 20 tot 40, meer dan 40% van de bevolking vroeger of later een keer in een gevangenis. Het was ook een beetje verschillend van, dus de blanke bevolking was ongeveer rond 23%, African American populatie, mensen waren tot meer dan 40%.
Waar was dat juist? Dat was in Amerika? In welke stad?
In North Carolina.
North Carolina.
Dus aan de oostkust.
Gemiddeld 40%.
40%. En bij Native Indian Americans waren dat de hoogste getal, tot 48%.
Oh, oké. Okay.
En als je dan ziet dat die kinderen een meer dan 2 keer verhoogd risico op depressie hebben, op ADHD, op gedragsstoornissen. Maar deze kinderen hebben ook, als je dan verder kijkt naar de adolescentie, hebben deze kinderen een verhoogd risico om drugs te gebruiken. Duidelijk verhoogd, meer dan 6 keer, bijna 7 keer verhoogd risico op drugsgebruik. Ouderschap voor 18, 3 keer verhoogd. Maar dan ook om zelfs weer crimineel te worden, is het risico van deze kinderen.
Je staat in een cyclus, hè? Ik bedoel, het is een soort wat je niet meer uitraakt.
Dus, en dat blijft bestaan tot 30. Dat is eigenlijk het nieuwe aan deze studie is, dat dit niet enkel de kindheid betreft, maar dat deze mensen tot hun 30ste, zolang is die onderzoek gelopen tot nu toe, is het risico op problemen op alle vlakken, sociaal, beroepsmatig, opleiding. Deze mensen hebben duidelijk slechtere kansen of hogere risico's. Dus men zit daar met een groep mensen die men eigenlijk goed in het oog moet houden om bij problemen snel te kunnen helpen.
Ja.
Dat is een van die conclusies.
Oké, maar ik probeer me te bedenken wat je daaraan kan doen. Je kan dat in het oog houden. Ik probeer me gewoon in te beelden, wat zouden we dan kunnen... Stel, ik ga ervan uit dat in België gelijkaardige effecten zullen optreden.
Hoogstwaarschijnlijk.
Hoogstwaarschijnlijk. Het gaat over een onderzoek in Amerika, dus we kunnen natuurlijk geen conclusies trekken voor België. Maar laten we even voor the sake of the podcast de redenering verder trekken. Als je hier op het moment dat je iemand straft, de maatschappij op dat moment neemt de beslissing, oké, we gaan jou van jouw vrijheid beroven. Je gaat jou daar in het gevangen steken. Wij gaan die kost dragen. We bieden jou onderdak. Wij dragen de kost van jouw vrijheidsberoving, maar eigenlijk zou je er ook meteen hulp bij moeten voorzien, mocht die persoon kinderen hebben. Bijvoorbeeld, dat je dan zegt, oké, we gaan daar sociale werking rond zetten. Misschien is dat al, ik zeg het, ik weet niet. Ik was gewoon, toen we het artikel aan het bespreken waren, vroeg ik me af, oké, hoe kan je daar als maatschappij op inspelen, om te vermijden dat je net niet in die cyclus terechtkomt.
Ja, en dat je dat niet doorgeeft via de generaties.
Ja,
dat is denk ik het grote probleem, dat eigenlijk, maar dat is natuurlijk ook voor die mensen zelf. Je ziet, je hebt een verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar je hebt ook een verantwoordelijkheid voor je kinderen.
Mm-hmm.
En nu, de VS hebben natuurlijk, en dat is gekend, dat de VS een veel hogere aantal mensen, of procentueel zeer veel meer mensen, een gevangenisstraf krijgen dan in Europa.
Okay.
Ik heb zo'n beetje spontaan nagedacht hoeveel mensen ik ken. En hoeveel mensen ik ken die een gevangenisstraf gehad hebben. En dat is duidelijk minder. Maar als je een beetje nadenkt, valt u misschien de een of ander naam, iemand die met u op school zat, of een familielid van iemand die met u op school zat. Ik kom zo op 2,5%.
Ja.
En dat is toch een factor 10 verschil met wat daar in North Carolina. Denk, ook in de VS is dat natuurlijk afhankelijk van regio tot regio. Maar het is gekend. En dat is ook een eisen van die onderzoekersteam. Die zeggen, wij moeten iets aan onze wetten doen. Wij incarcereren te veel mensen.
Te snel, ja.
Te snel, te veel. En we zorgen daarmee ervoor dat dit over de generaties heen verder gedragen wordt.
Je zou eigenlijk kunnen zeggen, als je afgaat op het onderzoek, je zou er zoveel mogelijk aan moeten doen om de vrijheidsberoving, dat is eigenlijk een soort laatste, dat is de laatste stap.
Ja. En er waren grote getallen, meer dan 1400 mensen die hier over zoveel jaren gevolgd werden. En dat zijn toch redelijk duidelijke cijfers. Ja.
Ja. Ja, ik denk gewoon dat het belangrijk is dat dat ook maatschappelijk doordringt. Dat het niet een eenvoudige boutade kan zijn. We steken hem in de bak en dan zijn we er vanaf. Dat er eigenlijk veel grotere en langdurigere gevolgen zijn. Ik durf misschien ook de vergelijking maken, maar ik begeef me daar ongetwijfeld op glatijs. Maar ik mag dat als leek, maar ik mag dat permitteren in de podcast. Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij werkloosheid. En dat je dus van werkloosheid, van generatie op generatie, daar zijn al wel studies gebeurd in België. En je merkt ook dat van regio tot regio, van sociale klasse tot sociale klasse, dat je daar ook ziet van dat je een bepaald moment in een soort werkloosheidsval trapt en dat je er heel moeilijk uitkomt.
Ja.
Bij een gevangenisstraf die ik maak, ik zou dat persoonlijk beschouwen als veel erger dan, oké, ik ben nu werkloos, dus ik moet even aan van de instellingen genieten om de eindjes aan elkaar, maar dat is iets heel anders dan een gevangenisstraf. En ook daar zie je al dat je er Ja, die werkloosheidsval is er, dus laat staan dat die gevangenisval, dat die men waarschijnlijk... Ja.
En die is zeer duidelijk, hè? Die was hier factor 3 verhoogd. Dat is redelijk veel, hè, in vergelijking met iedereen.
Ja, en als je dan ziet, psychologische problemen, terug nieuwe criminaliteit, ook in de gevangenis. Ja, dat zijn natuurlijk kosten die op termijn iemand in de gevangenis steken, vermoedelijk veel duurder dan hem begeleiden en eventueel ervoor zorgen dat hij terug in de maatschappij kan
gaan. Ik denk dat het hangt natuurlijk ook af van wat iemand gedaan heeft en hoe gevaarlijk hij voor de algemeenheid is.
Absoluut, ja.
Is dat iemand die moorden en te verwachten is dat er nog meer gebeurt? Is dat iemand die gewelddadig is? Dan moet je waarschijnlijk anders mee omgaan dan zonder ticket tramrijden. Dus er zijn verschillende graden.
We spreken over mensen die seriemoordenaar is, maar effectief, over andere zaken. Maar, ja.
In ieder geval belangrijk dat wij hier niet enkel één persoon straffen, maar direct een hele familie en misschien over generaties.
Okay.
Dat is iets wat toch vast te houden is.
Goed, interessant. Leuk om daar ook eens even bij stil te staan en dat mee te nemen. Als we nog eens een keer praten over het strafrecht in België en de harde hand, dan moeten we dit misschien mee opnemen in de discussie. Het volgende wat we zouden bespreken is een beetje ook een probleempje voor mensen van mijn leeftijd. En bij deze uitgebreid naar ook jouw leeftijd, want we zijn ongeveer even oud. Ik herinner mij nog, mijn kozijn, die 3 jaar ouder is dan mij, ik was 37, en hij zei, wacht maar Bart, als tram 4 langskomt, je zal wel weten wat er allemaal gebeurt. Effectief, je wordt dikker als je ouder wordt. En er is een studie over gebeurd, waarom dat nu eigenlijk is. Leuk om daar eens over te praten, want dat is echt iets dat mij, laten we zeggen, bezighoudt, is misschien een groot woord, maar het baart mij wel zorgen.
Absoluut, en zeker als men dagelijks, zoals in België, met zoveel goed eten en zoveel goede drank geconfronteerd is, dan misschien nog lange files. Uh-huh. En dat alles samen is natuurlijk een risico. Maar wat men gezien heeft, is dat ons vetweefsel eigenlijk in een soort turnover zit. Dus vet wordt continu opgenomen en afgebroken en omgezet. Uh-huh. En men heeft met een zeer nauwkeurige methode, dat is de C14-carboon-methode.
Excuseer.
Ja, dat is een methode met die men eigenlijk ook kan vaststellen hoe oud het bot van een dinosaur is. Hoe oud die ongeveer is. Dat heeft daarmee te maken dat in onze lucht die wij inademen, en of iets wat wij eten, koolstof, daar heb je een kleine fractie van koolstof, die is radioactief. Ja. En die, daar weten we heel exact hoe snel die eigenlijk afgebroken wordt tot niet-actieve koolstof.
Ja.
En dat kun je meten en dan kun je heel goed die leeftijd van voorwerpen of van vet bepalen.
Oh.
Ja, van buikvet blijkbaar. Mm-hmm. Deze methode werd hier gebruikt. En die heeft aangetoond dat ons vet in een constante cyclus is van opnemen en afbreken.
Mm-hmm.
En mensen die toegenomen hebben op leeftijd, dat waren die waar deze turnover vertraagd afgelopen is.
Oké. Okay.
En men heeft dan ook, wat nu frequent gebeurt, de bariatrische chirurgie. Die chirurgie waar men stukken magen verkleint om mensen te helpen gewicht te verliezen. Nu is de vraag, hoe lang houdt je gewicht? Er zijn patiënten die daar goed op aanspreken en minder. En hier was het ook zo, die een vertraagde turnover hadden, dat waren die sneller gewicht toegenomen hebben.
Oké, dus ik ga even proberen. Jij moet gewoon zeggen of ik fout ben of niet. Het komt er eigenlijk op neer dat de cyclus van het aanmaken en afbreken, die begint gewoon langer te duren, naarmate je ouder wordt.
Yes.
Oké. Dus, wat ik ook doe, ik zal sowieso, als ik ouder word, moeten rekening houden met het feit dat vet niet zo snel niet meer zal verdwijnen.
Juist. Wat ook zeer onfair is bij veroudering, je hebt de plaatsen waar u eigenlijk graag vet wil hebben. Laat zeggen, we hebben het rond de ogen, in het midden van ons gezicht, verliezen wij vet.
Aha.
Als je naar foto's kijkt van patiënten boven de 80, je ziet dat het midden van ons gezicht volume verliest, of dat we rond de ogen volume verliezen.
Okay.
Maar op de heupen bijvoorbeeld, van de love pedals, die komen. Dus dat is ook een zeer onfaire verdeling tijdens het ouderdomsproces.
Het breekt trager af, maar dan net op die plekken waar dat je denkt van, ja, daar hoeft het nu net niet.
Daar worden dan ook nog opgeslagen.
Oké, dus leuk.
Best.
Dus ik vermoed dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen daar. Zo,
met oh nee, spijt is ongeveer hetzelfde.
Ja? Ja. Ik zou denken dat bij de mannen het bierbuikje...
Ah ja, natuurlijk, de verdelingspatroon is iets anders. Ja, mm-hmm. Dat is juist.
Oké, maar het afbrekingscyclus duurt even lang.
Dat werd hier niet onderzocht, Maar wat belangrijk is, je kunt gelukkig die cyclus een beetje versnellen. En het is niet verbazend waarover het gaat. Het is beweging.
Sport.
Inspanning. Ja. Je weet, sport alleen is niet genoeg om het gewicht te houden, maar blijkbaar een voorwaarde om deze afbreek- en opstapelcyclus te versnellen.
Mm-hmm. Dus sowieso, ik ga nu even, sport. Ik vermoed dat de voeding er ook wel wat mee te maken heeft.
Absoluut.
Maar dat is evident. Maar dat je sowieso, wat je ook doet, ook zelfs al ben je, stop je niet met sporten en sport je nog evenveel als toen je 20 of 30 was. Je hebt sowieso een ik zou bijna durven zeggen, een genetisch nadeel.
Yes.
Omdat je vanaf 40, en trouwens, wordt het nog erger later? Hebben ze dat onderzocht?
Nee, of? Zo exact hebben ze hebben daar geen tijdslijn van gemaakt. Maar het principe is natuurlijk zo, wij zien dat vanaf 40, maar sommigen misschien ook iets later, beginnen deze veranderingen.
Oké, dus je kan er eigenlijk niks tegen doen. Of
en dan komen natuurlijk nog andere factoren frequent erbij. Je hebt, zoals bijvoorbeeld, dat u natuurlijk misschien mensen, dan komen we weer over het thema beperkingen of kwaaltjes. Mm-hmm. Ja, boven de 40 heb je plots sneller problemen van de knieën als je sport. Of krijg je plots een operatie. Dus sowieso de kans om minder zich te bewegen, minder inspanning te doen, die gaat natuurlijk omhoog. Mm-hmm. Plus dat mensen ook natuurlijk dan meer in situaties komen, veel uitnodigingen, veel eten. Dus daar gaat de twee dingen gaan met elkaar.
Ja, dus wederom alles wat we eigenlijk al wisten, maar...
En nu is het eindelijk bewezen.
Eindelijk
is het...
Dat
nu weten we het.
Ik kan tegen mijn vrouw zeggen nu van, het is mijn schuld niet.
Nee, dat is een vet turnover.
Ja, dat is mijn vet turnover. Want ik doe nog altijd evenveel sport, dat is ook niet waar natuurlijk.
Ja, ik doe nog altijd even weinig sport.
Ja, klopt. Dat is het probleem. Dus waarom word je dikker als je ouder wordt? Ja, inderdaad, het zit eigenlijk in de genen en het is het afbreken van het vet dat gewoon trager gaat naarmate je ouder wordt.
En de opname die beter gebeurt, blijkbaar.
Ja. En dan het volgende onderwerp. Ik denk soms dat ik dement word, denk ik.
Het is mij nog niet opgevallen, maar...
Dank u. Zeer vriendelijk van jou. Maar het is effectief zo, en ik heb het in de inleiding gezegd, het is ongelooflijk. Ik kan soms dingen herinneren van letterlijk 40 jaar geleden. En als men vraagt wat deed je gisteren om 3:00, dan moet ik heel lang gaan graven, kijken in mijn agenda. Ik heb me onlangs nog betrapt dat ik ben gaan kijken in mijn mailverkeer om te achterhalen wat ik nu eigenlijk aan het doen was op een bepaald uur. Dus er zijn duidelijk zaken... Herinneringen die ontstaan en blijven hangen. En er zijn herinneringen die even ontstaan en onmiddellijk terug verdwijnen. En daar is ook onderzoek naar gebeurd.
Juist. En dat is vrij interessant, omdat tot nu toe heeft men eigenlijk gedacht dat een herinnering, dat zijn enkele zenuwcellen die heel harde, goede connecties met elkaar maken. Mm-hmm. En men heeft hier terug een onderzoek met muizen gedaan, dus nog niet bewezen op de mens. Maar men heeft gekeken hoe muizen hun herinneringen opbouwen.
Okay.
En hoe hebben ze dat gedaan?
Ja.
Die muis, dat was in een witte gang. Ja, en in die gang waren wel symbolen getekend dat die muis zich kan oriënteren. Ja. Een kruis, een cirkel enzovoort. En op de beide einden van die 1,50 meter gang, daar was zoet water. Dat is iets wat die muizen lusten.
Suikerwater.
Suikerwater. Dat is iets wat niet enkele mens goed vindt, maar ook de muis.
Limonade.
Zo, ik weet niet wat het was exact, maar zeggen een zoete water. En die muizen, natuurlijk, eerst lopen die zo'n beetje toevalsmatig totdat ze het water vinden. Mm-hmm. En die worden, ze waren dan meerdere keren in die omgeving en dan hebben die de weg geleerd. Ze herkenden die symbolen en ze wisten dan sneller en sneller hoe ze aan het zoete water hebben kunnen geraken. Daar werden dan ook die hersenactiviteit gemeten tijdens deze zoektocht. En men heeft gezien dat hoe sneller ze het vonden, hoe meer zenuwcellen eigenlijk tegelijk actief waren.
Okay.
Dus men gaat ervan uit dat er teams van zenuwcellen ontstaan zijn die weg en die oriëntatie geleerd hebben. Mm-hmm. En dan heeft men die muizen 3 weken niet in die gang gelaten. En na 3 weken heeft men ze terug in die omgeving geplaatst. En die muizen die de grootste activiteit hebben tijdens de voorafgegaande tochten, die vonden het snelste terug naar die water.
Oké, dus waar de herinnering het sterkst was opgebouwd, dat waren degenen die dan ook snel de weg terugvonden naar
het... Juist, die hebben het beter onthouden.
De beloning.
Juist. Dus, en dat is iets wat wij denken, wat ook bij ons in de jeugd of in de kindheid gebeurt. Dingen die je heel frequent, je beste vriend die je zo frequent ontmoet, of het leren van een muziekinstrument, het leren van een sport. Hoe langer je dat doet, hoe meer je dat oefent, hoe langer blijf je dat ook bijhouden.
Okay. Zou het ook te maken kunnen hebben met de intensiteit van de herinnering? Bijvoorbeeld een heel traumatische ervaring of een, dat er op dat moment, ook al duurt dat dan niet lang, dat er dan toch wel een heel stevige connectie wordt opgebouwd in de hersenen?
Dat kun je eigenlijk niet afleiden hieruit. Mm-hmm. Dat is een interessante vraag, maar dat is zou een compleet ander onderzoek zijn, die ook ethisch waarschijnlijk tegenover dat hier iets minder goed te verdedigen is.
Traumatische ervaring, sorry. Ja. Nee, maar ik vroeg het mij gewoon af, omdat het idee dat je dus bijvoorbeeld meerdere connecties hebt tussen, ik vermoed dan neuronen of hersenen, connecties binnen de hersenen, dat kan ik mij enorm goed voorstellen en dat ook intenser wordt naarmate je het meer oefent. Mm-hmm. Oké, daar kan ik in komen. Hè. We weten allemaal, nog uit onze studietijd, waarbij dat je moet blokken. Ja. En dat je dat typische syndroom hebt, je hebt dat examen afgelegd en de dag daarna herinner je jezelf niks niet meer. Ja. Ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat soms, maar...
Ik denk dat is waarschijnlijk als je maar enkel geblokt hebt. Omdat, we weten eigenlijk, je moet sommige dingen meerdere, tot 7 keer lezen, totdat je ze echt onthoudt.
Ja.
Dus ik weet nog, dat was mijn professor in fysiologie.
7 keer,
oké. Okay. Goed, ze moesten eens 7 maal gelezen hebben. We het 7 keer gelezen hebben. Wij vonden dat niet grappig.
Dat verklaart mijn punten.
Ja, maar het is ook zo. Wij zien dat ook in die opleiding voor specialisten.
Ja.
Je moet dat herhalen. Je moet dat moet werkelijk frequent herhaald worden. Of als je ziet het veranderen van gedrag. We denken dat je iets, een gedragsverandering, dat heeft meer dan 20 keren dezelfde actie nodig. Voordat je gedrag kunt veranderen. Ja. Dus voordat voldoende zenuwcellen samen in één richting gaan, zo te zeggen.
Ja, ik maak het onderscheid tussen enerzijds een getrainde herinnering, waarbij dat je echt getraind dingen gaat herhalen totdat dat erin geramd zit, hè, zo wordt dat dan gezegd. Maar er zijn ook heel sterke herinneringen, bijvoorbeeld geuren. Ik kan bijvoorbeeld een bepaalde geur hebben, die doet mij denken aan het huis van mijn grootouders. Dat is ook zo'n klassieker. En ik heb dat ook. Er zijn ook andere geuren. De geur van een ijsje bijvoorbeeld. Dat op kindertijd. Hè. De ijskoman. Dat was ook een heel blije herinnering in meestal. Dus het hoeft niet altijd traumatisch te zijn. We kunnen het ook
gelukkig.
Op een andere manier misschien testen bij de muizen.
Ja.
Maar daar vraag ik me eigen af. Dat repetitieve zie ik daar niet terugkomen.
Maar zeker. U bent alhoewel, dat is exact dat ding. Je bent dikwijls bij je grootouders binnengelopen. Je hebt dat ijsje frequent gegeten.
Ja, inderdaad.
Dat zijn die dingen die je geoefend hebt. En dan nog in een positieve context. Dat is natuurlijk dan bijzonder sterk.
Oké. En hebben ze verschillen gemerkt bij de muizen? Dus degene die het sterkst hadden, vonden het snelst hun weg. Degene die het minder sterk had.
Juist. Dat was het rare.
Ik vermoed niet dat ze hebben kunnen ontdekken waarom die ene het dan minder sterk hadden en die andere...
Nee, dat zou interessant zijn. Ja. En er waren ook niet verschillende leeftijden. Zou ik ook zeggen dat je dat waarschijnlijk best met grijze muizen en oudere muizen en jongere muizen bijvoorbeeld.
Ja.
Maar hier was het echt dat ze aantoonden dat het hier echt over groepen van hersencellen gaat. Als die groepen van hersencellen blijkbaar samenwerken, samen... Een gezamenlijke geheugen hebben, dat groter is dan als het hier om enkele zenuwcellen gaat. Zoals je bijvoorbeeld, als je zegt, je vertelt een verhaal aan 5 vrienden en iedereen onthoudt een deel van uw verhaal, maar die 5 samen hebben waarschijnlijk alle nodige aspecten bij elkaar.
Ja, en dan heb je het hele verhaal. Maar dat is...
Je kunt ook denken aan het Nieuwe Testament, waar je 4...
Ja, klopt. 4 versies hebt.
4 versies.
Ja, toch iets verschillend, kleine details. Maar als je dan gaat kijken naar wat er dan praktisch uit zou kunnen komen voor de mensen, zou dat eventueel op termijn kunnen helpen om... ik ben nu aan het denken aan het behandelen van dementie en dergelijke.
Absoluut. Dat is natuurlijk waarom men deze soort onderzoeken doet. Ik denk dat dat nog zeer ver zit in de ontwikkeling, maar het idee zou ik zijn, kun je geneesmiddelen aanmaken die deze proces van teamvorming, van clustering van zenuwcellen kunnen ondersteunen?
Ja, ja.
Of behouden, deze te behouden.
Ja, of het stimuleren, hè. Dat zou misschien ook interessant
Juist.
Zijn.
Zeker voor de examen ook weer.
En dat brengt ons bij het volgende artikel en dat gaat eigenlijk over het aansturen van protheses via hersengolven. Dat is niet nieuw, dat hebben we al wel gezien, ja. Maar er is een mooie doorbraak geweest, want dankzij artificial intelligence kan het misschien kunnen verbeteren.
Dat is een zeer interessante studie. Het is nu, werd gedaan in Lausanne in Zwitserland. En hier worden, het nieuwe concept is eigenlijk dat twee dingen bij elkaar gevoegd worden. Je hebt de neuroengineering, waar men de stromen kan meten, de trillingen kan meten van de spieren. Als een mens zijn hand of een onderarm verloren heeft en er zijn nog spieren in die stomp, dan wat men gedaan heeft, elektrodes plaatsen rond deze armen. En men heeft die patiënten op een video's getoond en hun gevraagd bepaalde bewegingen door te voeren. Bijvoorbeeld het plooien van bepaalde vingers, het draaien van de hand. En er is sowieso altijd een basistrilling. Dus het probleem is eigenlijk voor die sensoren die van een kunstmatige hand het verschil te maken tussen de spontane activiteit van die spieren en de gerichten. Ja. En daarvoor zijn nu deze artificial intelligence, deep neural learning algoritmes, die daar door heel veel metingen tussen de bomen in de bos plots kunt zien.
Ja, dat je terug je kan het bos door de bomen door het bos door de bomen is het denk ik terug kunnen zien. Inderdaad, dus al die massa dat je er terug kan uithalen, wat nu eigenlijk de essentie is van de signalen die worden aangestuurd. Ja.
Dat is de grote uitdaging. En dat is geslaagd. En ze hebben dat gecombineerd met een robotic hand, met een kunstmatige hand die zeer veel sensoren bevat. Omdat het grote probleem is, als je een voorwerp neemt, dan moet je die goed vasthouden. Ja. Ook wij moeten dat, hè? Onze hand weet continu, hou ik dat glas vast of niet. En dat is ook zo dat deze robotic hand heeft dusdanig veel sensoren die binnen 400 milliseconden kunnen reageren als het niet goed zit. En nu heeft men dat gecombineerd. Dus die artificial intelligence algoritme die de intentie van bewegingen heeft kunnen aanleren in combinatie met een hand die je hiermee kunt aansturen en die ook nog een voorwerp kan vasthouden zonder hem te beschadigen, maar ook zonder hem te verliezen.
Trouwens, voor de luisteraars van de podcast, ik zal de link van het filmpje, want we hebben daar een filmpje van, we zullen dat mee in de beschrijving zetten van de podcast. Is dat ook de reden dat die hand zo groot was? Want ik heb het filmpje gezien, het was echt een gigantische klauw.
Ja.
Om al die sensoren plaats te kunnen geven, vermoedelijk.
Absoluut. Ik denk, deze hand is nog niet die hand die hopelijk uiteindelijk bij patiënten gaat toekomen. En dit is ook nog in de ontwikkelingsfase. Ja. Maar het was toch, als je die film ziet, is het toch indrukverwekkend hoe je door deze intenties en deze bewegingen zeer gerichte en zeer nauwkeurige bewegingen kunt doen.
Dat ook wel. Ik had er twee bedenkingen bij. Ik heb ook al een aantal filmpjes gezien van een dame die effectief geen onderarmen meer heeft. Ik zal zien of ik daar ook een aantal linkjes bij van in de inleiding kan zetten. Het is een mooie jonge dame en ze heeft twee hele mooie protheses die er ook esthetisch heel mooi uitzien. Maar ze heeft effectief geen onderarmen en zij kan met die protheses vrij basis, maar knap hoor. Ik bedoel, ze kan haar handen dicht open en dicht doen en een aantal draaien, de handpalm laten zien. Dus het begint al wel vrij indrukwekkend te worden. En dan viel mij op bij het filmpje dat jij had doorgestuurd, waarbij je dus effectief die gigantische klauw kan zien, die dan zo een fles vastneemt. En de persoon die dat aanstuurde, die had zijn hand nog. Hè. Dus die had sensoren op zijn hoofd. Juist. Ik zag wel dat hij iets aan zijn arm ook had. En dat je dan zegt, oké, maar die toepassing, dat is natuurlijk ook een... Ik kan me inbeelden dat dat nuttig is voor in de industrie.
Ja, maar je zag ook als je kijkt op het begin van dat filmpje, zie je een patiënt die getraind wordt.
Ah ja.
Ze tonen dat op het begin, tonen ze dat vrij mooi, hoe dat is dan zo'n geanimeerde hand, die sehr exakt tont, welche Fingers nu te plooien zijn, om die Artificial Intelligence Algorithme te trainen.
Ah, dus want, dat vroeg ik me ook af. Ze moeten dan zo'n heel batterij van mensen hebben die dan die oefeningen doen en die, die computers die analyseren.
En zeker is dat, als dat ooit komt, gaat dat natuurlijk hoog individueel zijn. Omdat iedereen heeft op een andere plaats misschien of meer of heeft andere schade opgelopen. Ja. Dus de zenuw en de spier van de ene is niet die van de andere.
Dat vroeg ik mij ook af. Is dat, want je zegt dat op individuele basis. Zijn mijn hersengolven om mijn hand aan te sturen dezelfde als die van jou?
Die van u zeker niet. Dat is,
Hallo.
Ik denk, dat is toch redelijk gelijklopend.
Maar, jij bent specialist in de geneeskunde. Dus,
maar ik ben geen neuroloog, ik ben dermatoloog.
Chirurg, hè.
Ja. Nee, ik denk dat die... er zijn natuurlijk patronen die altijd terugkomen.
Toch.
Ja. Maar hier, denk ik, kunnen we daarvan uitgaan dat dit werkelijk moet getraind worden op maat.
Ja, ik vond de... ik zag onmiddellijk 200.000 andere toepassingen dan enkel protheses. Want, maar ja, wij hebben het natuurlijk bekeken vanuit het medische standpunt. Ik was direct in mijn kinderlijke fantasieën en ik zag al mensen in gigantische robotten rondwandelen. Mech-warriors. Yes, the age is there. Ik ga het nog meemaken. Maar daar zijn we wel over aan het praten eigenlijk. Hè. Ja,
of dat je misschien iets kunt aansturen, gewoon door hersengolven.
Ja, dat je het zelf... langs de ene kant wel ook een beetje beangstigend, hè. Want ja, het gaat hier over het aansturen van machines en zonder dat je nog moet praten, zonder dat je nog iets moet, je moet gewoon denken en het gebeurt. En dat zie je in het filmpje ook, hè. Je ziet die man, hij beweegt zijn hand wel, dus ik was aan het denken van ja, het zou nog kunnen gefaked zijn, maar die patiënt die geen hand meer had en je ziet die hand dan opdraaien, ja, dan, okay.
Of je hebt gezien dat daar iets gebeurde.
Het is in ieder geval veel... Het was veel vlotter dan de protheses die ik daarvoor al had gezien in filmpjes. Onder andere die dame met dan de twee onderarmen.
Ja.
Dit was veel vloeiender.
Ja.
Dit is onderzoek van, ik denk, we spreken wel over een paar jaar.
Ja, die onderzoek begon eigenlijk wel dat men geprobeerd heeft mensen met verlies van lichaamsonderdelen te helpen. Ik heb een keer, daar was ik in een antiquariaat, daar heb ik een boek Plastische Heelkunde gevonden van 1829.
Okay.
En toen heeft men beschreven hoe je de neus kunt reconstrueren van een soldaat die tijdens een gevecht met een zavel zijn neus verloren heeft.
Okay. Ja.
En toen hebben ze nog stukken vlees uit het been gesneden en in het gezicht aangehecht.
Ja.
Maar dat is niet goed gekomen. Dat heeft een 100% afstotingsreactie, of dat heeft niet overleefd. Maar dat waren de beginselen.
Ja.
180 jaar geleden.
Neusprothese.
Okay. Neusprothese, de allereerste, maar men heeft geprobeerd. Mm-hmm. En dat nog zonder anesthesie. Was die beschrijving van de anesthesie was feitelijk twee helpers moeten de patiënt vasthouden, die moeten een fles schnaps drinken.
Ja.
Maar dat is gelukkig geëvolueerd. Dan heb je gezien... dat is dan eigenlijk met de Eerste Wereldoorlog, waar massaal mensen ledematen verloren hebben, is men ook zeer structureel aan die soort chirurgie gegaan. En daar heeft men al de eerste protheses ontwikkeld. Mm-hmm. En nu komt dat zo verfijnd.
Ja, ja, maar ik denk, we moeten wel een onderscheid maken tussen enerzijds herstellende, waarbij je echt terug gaat proberen een hand na te maken. De klassieke duimprotheses, waarbij ze een grote teen... hierin planten, dat je terug een duim kan, Jorak. Als de artificiële, de kunstmatige protheses effectief evolueren, zoals ik het nu zie gebeuren in dat filmpje, dan kan je beter voor een robotprothese opteren, hè? Want die gaan preciezer, makkelijker te onderhouden, minder afstotingsverschijnselen misschien.
Nou, hopelijk geen afstotingsverschijnselen. Wat je kunt hebben, dat is iets waar men niet zo aan denkt, maar daar kunnen bijvoorbeeld natuurlijk allergieën optreden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld kan het zijn, dus spijt, dat is ook niet altijd voor iedereen de oplossing. Je ziet...
Allergieën?
Ja, omdat je moet natuurlijk zo'n kunstmatige ledemaat moet in contact komen met je lichaam.
Ja.
En is dat nu is die contactvlak met rubber? Of is die met metaal? Maar je vindt, op al die dingen maken mensen ook soms allergische reacties.
Ja, of eczeem of wonden van de beweging,
absoluut.
Zeker voor de benen en zo. Ja.
Absoluut.
Ja, ik heb een goede vriend die zijn onderbeen is verloren. En dat is een professionele golfer. En die kan zich zeer goed behelpen met zijn prothese, zeer goed. Maar hij moet na ettelijke uren zijn prothese uitdoen. En je ziet ook dat hij dan op dat moment zegt van... Nu kan ik even terug rondhuppelen op één been. Er is misschien nog wel een weg af te leggen, maar ik zie wel dat het snel gaat.
Ik denk dat dat hoogstwaarschijnlijk toch voor zouden zoiets komen, dat dat voor veel mensen
Ja.
zeker een echte vooruitgang in hun kwaliteit van leven zou zijn, of in hun functioneren en hun mogelijkheden.
Wel, artificial intelligence, zoals Terminator gewijs, ze nemen ons straks allemaal over. Hè? De nieuwe intelligenties, de computers, Skynet komt eraan. Maar op dit moment gebruiken we ze nog voor zeer nuttige dingen. Onder andere voor protheses beter en beter bestuurbaarder te maken voor de mens. Het volgende artikel is eigenlijk een artikel dat gaat over de hersenen terug. Dus we hebben het daarnet gehad over herinneringen. Maar hier gaat het over het transplanteren van hersencellen en dat we daar ook een mooie stap vooruit hebben gezet.
Ja, de neuroscience, dat is iets, dat is gewoon boeiend. Dus je ziet hoe wij functioneren. Maar hier gaat het over een onderzoek waar men een transplantatie van stamcellen gemaakt heeft die het hersen ondersteunen.
Dus ze hebben stamcellen
stamcellen.
getransplanteerd.
Ja, dat was getransplanteerde stamcellen, hersenstamcellen. En ze hebben als model hebben ze een ziekte genomen die is zo zeldzaam dat betreft 1 op 100.000 geboren kinderen in de Verenigde Staten. Dus een miniem kleine groep van mensen. En die ziekte is moeilijk uit te spreken. Noemt Pelizaeus-Merzbacher-ziekte. Dus dat is nog uit die tijd als men ziektes naar die uitvinder beschreven heeft en niet naar wat je eigenlijk als ziektebeeld vindt.
Kan je ze eventueel een beetje omschrijven? Of,
ja. Dus wat er eigenlijk is, onze zenuwcellen, je weet, een zenuwcel heeft een lichaam en meestal een redelijk lange verbinding naar andere hersencellen, de axonen. En die verbinding naar de andere hersencellen, die moet beschermd worden. Ja, daar zit een laag, beschermende laag rond, die noemt myeline. En hier bij deze ziekte, bij de Pelizaeus-Merzbacher-ziekte, wordt deze bescherming van het myeline niet aangemaakt. En deze kinderen hebben problemen in ontwikkeling. Ze kunnen moeilijk zitten, lopen. Ze hebben frequent spierspasmen. Dat kan ook tot gedeeltelijke of totale verlamming van bepaalde ledematen leiden. En dat is een genetische mutatie in dat myelin-geen. Dat zoals een beschermende laag rond die zenuwcellen ligt. Nu zou het mooi zijn, zou jij stamcellen kunnen transplanteren die wel in staat zijn deze bescherming aan te maken.
Oké, okay.
Maar,
doen zou ik zeggen.
Ja, doen klinkt goed, maar het probleem is, uw lichaam herkent natuurlijk direct, of niet, dat is niet duidelijk, maar ons lichaam herkent zeer snel of iets van ons is of van een ander.
Oké,
okay, ja. Behalve dat het van een eigen tweeling is.
Okay,
ja. Dat is het enige, de enige het mensen die iets kunnen overgeven aan elkaar, dat zijn die tweelingen die we een ei noemen. Maar zouden wij elkaar een stuk huid geven, is na enkele dagen wordt dat direct afgestoten.
Okay.
En nu, wat men hier dan gedaan heeft, heeft men dat terug in een muismodel gedaan. Er zijn muizen die een beetje dezelfde ziekte vertonen als deze patiënten. En dan heb je gezonde controles. En dan hebben ze ook een muiscontrole gehad die een immuundefect heeft en daarom ook transplantaties gemakkelijk aanneemt.
Ik begin wel te merken dat muizen in onze podcast over het algemeen niet zo gelukkig.
Ja, de muizen worden natuurlijk, die worden nog veel gebruikt voor onderzoeken waar een hele organisme moet bestudeerd worden. Maar er zijn, dat moet je toch zeggen, de wetenschap doet toch meer en meer inspanningen om dat zoveel als mogelijk te vermijden.
Ja.
Maar in deze onderzoek werd dit gedaan. En wat men gedaan heeft, men heeft dan die stamcellen kunnen injecteren in bepaalde hersenregio's. En men heeft dat, die hebben een fluorescentie maken die ook aan. Daar heeft een dier geen schade van, maar dat kun je met een camera van buiten meten.
Ja.
En hoe meer fluorescentie, hoe beter of hoe meer van die cellen overleven en produceren die myeline.
Okay.
En dan hebben ze, wat ze gedaan hebben is, ze hebben dan kunnen aantonen als je in een gezonde muis zoiets injecteert. Die cellen worden binnen 20 dagen worden die afgestoten. Ja. Daar wordt geen fluorescentie aangemaakt. Ja. Terwijl, als je muizen met die ziekte, die men twee antistoffen gegeven heeft, ja, twee moleculen, die worden ook al gebruikt in de tumortherapie of bij immuunziektes, om immuunreacties af te zwakken. Daar heeft men een combinatie gegeven van een anti-CTLA-4 en een tweede anti-CD154. Dat zijn moleculen die eigenlijk het immuunsysteem afremmen. Wij gebruiken die in auto-immuniteit, worden die gebruikt, niet bij tumoraf. Dus met auto-immuniteit, daar wil je eigenlijk een overschietende immuunreactie afremmen. Mm-hmm. Of in de transplantatiegeneeskunde wil je overschietende immuunreacties afremmen om het transplantaat te beveiligen.
Tuurlijk.
Dus men heeft voor een tijd deze cocktail van twee antistoffen gegeven. Mm-hmm. Die stemcellen die zijn gegroeid, men heeft dat kunnen zien via die fluorescentie. En op een bepaald moment heeft men die immunosuppressie kunnen stoppen. Of heeft men gestopt. En men heeft gezien dat die ook na 200 dagen waren deze cellen nog aanwezig.
En dat is het vernieuwende?
Dat is het vernieuwende, omdat het belangrijk is. Je wilt eigenlijk liefst zo'n immuunsuppressie niet levenslang doorvoeren. Mm-hmm. Omdat immuunsuppressie heeft het risico op het ontstaan van kanker bijvoorbeeld.
Ja. Oké, maar voor we daarover beginnen, want dat is natuurlijk heel belangrijk, want mensen die nu in transplantatie hebben ondergaan, ja, die zijn eigenlijk veroordeeld om de rest van hun leven die suppressors te nemen. Maar wat hebben ze nu gedaan waardoor dat bij die muizen niet mogelijk was?
Wel, ze hebben dat niks specifiek gedaan. En zo'n stemcellen, die zijn ook op zich een beetje immuunsupprimerend. Ja? Stemcellen op zich kunnen ook zich een niche creëren in die ze iets langer kunnen overleven. Hmm. Maar men noemt het een proof of concept. Hmm. Ja? Waar je kunt aantonen, aha, dat is waarschijnlijk mogelijk om te doen. Hmm. Ja? Het is waarschijnlijk mogelijk stemcellen toe te dienen, zelfs in het hersen. En deze stemcellen kunnen overleven, die kunnen hun opdracht doorvoeren. En je moet die, op het moment is het die muis of misschien later die mens, moet je niet levenslang aan zo'n ingrijpende, immuunsupprimerende behandeling laten ondergaan. Bijvoorbeeld, wij zien heel veel bij ons als dermatoloog, wij zien patiënten voor hun transplantatie, wij kijken of de enige vorm van huidkanker te zien is. Wij behandelen eerst die huidkankers en dan ondergaan die patiënten hun transplantatie. En wij zien die ook achteraf regelmatig terug om die heel vroege stadia als er iets is op te sporen.
Dan hebben we het over huidtransplantaties in
jouw ogen? Hart, leven, nieren.
Oh, oké. Okay. Ja, ja. Dat zijn dan organen.
Organen, ja.
Dat zijn geen stamcellen.
Nee. Dat is juist. Maar het principe is altijd hetzelfde. Het principe is altijd hetzelfde dat je een lichaamsvreemde cellen of celaggregaten, organen binnenbrengt en die moet je beschermen.
Oké, en in welke mate zou dat onderzoek voor die stamcellen ons kunnen helpen om bijvoorbeeld de transplantatie van organen beter te laten verlopen?
Wel, de vraag is, hoe lang moet ik dat doorvoeren? Is dat nu ook voor vaste organen van toepassing? Dat is natuurlijk nog te onderzoeken. Mm-hmm. Okay. Maar hier in dit context heeft het gewerkt.
Oké, okay, leuk. En vooral stamcellen, hersenen, meestal toch wel een regio waar nog niet al te veel over... Niet al te veel, alle neurologen gaan nu op mijn dak zitten. Ja. Maar het is nog altijd een zeer, laten we zeggen, boeiende materie, de hersenen. Als men daar stamcellen in kan brengen, die dan ervoor zorgen dat zulke spier... ik heb nu een spierziekte genoemd. Ik weet niet of het een spierziekte was.
Het is een... Ja, laat het zeggen, het is een... Het is een zenuwziekte, ja. Omdat die zenuwen sturen naar de spieren aan. Ja, maar het is eerder een zenuwziekte.
Ja, omdat je aan de hand van de symptomen mobiliteitsproblemen...
Absoluut.
Als je dat kan oplossen, dat zijn zaken die zeer interessant zijn. En is het ook iets dat gewoon ter informatie die ziekte... Bij kinderen die dat hebben, levensverwachting?
Om eerlijk te zijn, dat kan ik u niet direct zeggen. Maar als ik dat lees, denk ik dat die levensverwachting zeker niet zeer goed is. Okay. Omdat er waarschijnlijk ook ademhaling bijvoorbeeld, of je kunt zich minder goed bewegen. Dus maar het zijn zeker deze kinderen hebben geen goede levensverwachting, geen hogere levensverwachting.
Zeker onderzoek dat nog een vervolg verdient. Hè, no?
Absoluut.
Oké. Okay. En dan hebben we onze afsluiter. Vind ik persoonlijk de beste. Welke invloed heeft voedsel op het ontstaan van diabetes? En je hebt het in de inleiding al gezegd, Jan. Volkorenbrood, ja, interessant. Maar de volgende, alcohol heeft een positieve invloed.
Juist. Maar,
dankjewel, altijd... einde van de podcast. Dag beste kijkers en luisteraars.
Goed, maar voordat wij zo afsluiten, moeten we het toch nog medisch correct zetten. Dus, het is juist. Ze hebben hier 11.000, er was een zogenoemde structured review.
Ja.
Dus men heeft naar vooropgestelde kwaliteitscriteria meer dan 11.000 onderzoeken bekeken of die aan hedendaagse kwaliteitscriteria voldoen. En men heeft ook zogenoemde meta-analysen, dat zijn weer studies die een heel gebied onderzoeken. Dan heeft men gezien dat gelukkig die meta-analyses in 75% van hoge kwaliteit waren. Mm-hmm. Enkel 2% waren laag, de rest was zo daartussen. Dus dat is een enorme bron aan informatie. Heel veel activiteiten, dus 11.000 publicaties.
Ja.
Plus 453 meta-analyses. Als gemiddeld 5 mensen daaraan meegewerkt hebben, zitten we hier aan 50.000 actieve mensen. Misschien hebben die soms... Maar
het zou wel meer zijn, hè?
Het is een groot aantal, daar is veel werk in gekropen. Mm-hmm. En wat is nu echt zeker? Nu, wat zij als zeker beschouwen in hun analyse is... Laten we ons beginnen met de positieve aspecten. En zoals gezegd, we hebben al meerdere keren volkoren. Volkorenproducten waren hier protectief, oopst, fruit.
Fruit, volkoren, oké. Okay.
Maar dan...
Muesli, granen,
dat zijn die protectieve factoren. Dus waar het vermindert koolhydraten of trager vrijgezet.
Je noemt productieve resultaten?
Nee, positieve, preventief.
Preventief,
dus,
oké, sorry.
Dus dingen die ons helpen wat hier de diabetes type 2 voorkomt. Dus het gaat hier over die type diabetes die je meestal op latere leeftijd krijgt. Misschien gepaard met een beetje overgewicht. Mm-hmm. Het gaat niet over die auto-immuunreactie die meestal jongere mensen betreft.
Okay, dus de klassieke.
De klassieke die werkelijk de meerderheid van de bevolking kan treffen.
Mm-hmm.
Nu, positief, volkoren. Wat zijn de gevaren? Waar moet je opletten van te veel te eten? Alles wat goed is, als ik het maar opnoem. Rode vlees, spek.
Dat is niet goed, hè?
Dat is niet goed. Geprocesseerd vlees, ik denk daar aan het woord worst.
Ja, charcuterie, denk ik dan.
Charcuterie, ja. En dan zoete drank.
Suikerdranken.
Dat waren die dingen die duidelijk een verhoogd risico, als je daarvan te veel neemt, is een duidelijk verhoogd risico. Maar de mooie afsluiter van deze podcast is dat alcohol in mate 12 tot 24 gram bleek protectief te zijn.
Okay, en dat is ongeveer hoeveel? Want...
Nou, dat komt zo ongeveer, als je bier neemt, is dat zo ongeveer een 0,5 bier of een glas wijn.
Twee pintjes per dag.
Eigenlijk. Ja, twee kleine pintjes, juist. Of in het Bayerische.
Klinkt als muziek. Ja, nee. ik denk al, alles met mate. Maar het is wel opvallend dat alcohol een positief effect heeft op het vermijden van diabetes.
Juist. Voordat we dat aan iedereen nu aanbevelen, moeten we natuurlijk zeggen, opgelet, in een dag dagelijks gebruik van alcohol, zelfs kleine hoeveelheden, kunnen natuurlijk verslavend zijn. Mm-hmm. Dus spijtig kan ik hieruit niet direct afleiden dat we altijd elke dag minimum zoveel bier of wijn moeten drinken om geen diabetes te ontwikkelen. Omgekeerd kun je dat zo niet zeggen.
Verdorie.
Ja, sorry dat ik dat zo moet relativeren. Maar tenminste... is het toch zo dat een beetje alcohol blijkbaar mag. Wat uit zicht van de diabetes tenminste.
We zullen dan als compensatie in de volgende podcast het zeer negatieve effect van te veel alcohol misschien eens bespreken. We zien dat we daar nog onderzoeken rond vinden. Dat zal ook ongetwijfeld wel bestaan. Ik vroeg mij alleen af, je sprak daar straks, er zijn dus 11.000 onderzoeken gebeurd. Die dus echt specifieke onderzoeken die verschillende patiënten hebben bekeken. Dus het zijn echt 11.000 studies eigenlijk.
Nee, 11.000 studies. Dus eigenlijk moet je zeggen, zoveel studies en zo weinig is werkelijk zeker.
Ja, inderdaad, want dat moet toch een massa zijn.
Er zijn natuurlijk nog meer findings, maar dit zijn de dingen waar hun beslissing was, dit zijn de echt goed onderbouwde wijsheid die we mogen leren van hun.
En dat hebben we dan bij deze met heel veel plezier gedaan. Voilà, het brengt ons aan het einde van deze aflevering. We kijken al uit naar de volgende, zou ik zeggen.
Ik denk dat wij nu ons preventieglas verdiend hebben.
Inderdaad, dat is goed gezien. Ik zal er meteen aan beginnen in naam van de wetenschap, in naam van de gezondheid. En om het, laten we zeggen, het afbreken van onze vetcyclus toch onder controle te houden en zeker geen diabetes te krijgen, gaan we nu het glas heffen op deze tweede aflevering. Eigenlijk is het de eerste aflevering, want ik vind de vorige, dat was onze
Ja,
pilotaflevering.
die tellen we niet mee.
Hij was niet slecht, maar we beginnen er langzaam wel meer in te komen. En ik denk dat we misschien ook naar de volgende gaan proberen om ook nog eens andere mensen erbij te betrekken.
Dus wij hebben, als in onze volgende podcast verwachten wij dan Edgar Eekman. Hij is de hoofd van de dienst communicatie van het Universitair Ziekenhuis Brussel. En echt een topcommunicator, moet ik zeggen. En hij heeft daar onlangs ook een symposium gehad over patient empowerment, hoe wij die patiënt betrekken, echt die gezondheid in zijn handen te nemen en samen met de arts of andere zorgverleners zijn gezondheid in de handen te nemen. Dus we gaan hem aan het woord laten komen. En daar is een heel interessante studie om de mensen nu al geïnteresseerd te maken.
Laat komen.
E-cigarettes, zijn die nu goed of niet?
Ah, inderdaad. Ja. Dus
dat was in de media.
Absoluut.
Dus ik denk, hier moeten we over spreken.
Ik denk het ook. We hebben de studie daar straks heel even. We hebben ze nog niet besproken nu. We willen het nog iets verder bekijken. Maar het was interessant om eens te kijken waar al die heisa in de media nu over ging. Of het conclusief is of niet, dat zullen we de volgende keer bekijken. En ik kijk er ook naar uit om Edgar te ontmoeten en eventueel een paar vragen te mogen stellen over hoe hij patient empowerment exact ziet. Ik denk dat dat zeker boeiend gaat zijn. We kijken er naar uit. Jan, bedankt en
Bart, bedankt.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende.